We gaan vandaag verder met de serie over de Jacobusbrief. Voor degenen die hier voor het eerst zijn, die weten dat misschien nog niet, maar we zijn bezig met een prekenserie over de Jacobusbrief. En we zijn inmiddels aangekomen in Jacobus 3. Dan moet je daar nog niet naartoe bladeren, je moet eerst even naar Spreuk hoofdstuk 8. Ik ga twee stukjes lezen. We beginnen in Spreuken hoofdstuk 8. En daarna lezen we een aantal versen. Het is maar een kort gedeelte vanuit de Jacobusbrief. Vanuit Jacobus hoofdstuk 3. Spreuken hoofdstuk 8. Ik moest in de voorbereiding denken aan wijle broeder Dick Baarsen. De meeste van jullie kennen hem wel. Hij heeft ook in onze gemeente wel gesproken en hij is inmiddels bij de Heer. Maar hij vertelde mij in België, hij woont in België, daar is een gemeente die heeft naast hun gebouw een heel groot zeildoek opgehangen. Met daarop de tekst, Jezus is interessanter dan de meeste christenen vandaag. Nou, dat is een hele scherpe van die gemeente. Ik zal hem nog een keer herhalen, want ik zie aan sommige ogen dat hij te snel ging. Op dat zeildoek stond geschreven, Jezus is interessanter dan de meeste christenen vandaag. Nou, ik zie sommigen van jullie denken, ja, maar Jacques, dat is toch meer dan logisch? Want hij is uniek en hij is ongeëvenaard. Jawel, ik begrijp wat je bedoelt, maar je moet ook even de insteek van dit opschrift tot je door laten dringen. Ergens zou er iets in ons zichtbaar moeten zijn, ik zeg het nog heel voorzichtig, van de Heer Jezus Christus, waar of niet. En hoe langer je met de Heer wandelt, hoe meer je op hem gaat lijken. Dus ja, die tekst op die poster, op dat zeildoek, ja, dat was natuurlijk een schok, hè, want je kreeg gelijk de spiegel voorgehouden. Jezus interessanter dan de meeste christenen vandaag. En je stelt als vanzelf de vraag, wat zien de mensen vandaag van de Heer Jezus in mij terug? En die vraag moet je niet voor je man stellen of voor je vrouw, maar voor jezelf, hè? En wat zouden we er winst mee doen vandaag als we deze boodschap over Jacobus 3, de laatste verse, als we daarin iets mogen ontvangen van de Heer waarin Hij jou en mij vormt? Ik zei het net nog, of Frank zei het net nog tegen mij, wij zijn werk in uitvoering. Maar waar Hij iets gaat geven waardoor we meer gelijkvormig worden, ook als het gaat om echte wijsheid, aan de Heer Jezus Christus. Nou, hou dit even vast. En ik ben benieuwd hoe je aan het einde van deze boodschap denkt over dat opschrift op dat zeildoek. Spreuken 8, dat lezen we, daar lezen we vanaf vers 30. En wat is nou het bijzondere van Spreuken 8? Nou, als wij nadenken over de Heer Jezus of als wij in de Bijbel lezen over de Heer Jezus, dan gaat het heel vaak over zijn tijd hier op aarde. Zijn rondwandelingen, hè? Denk aan de evangeliën. En dan denken we vaak na over wat hij gedaan heeft en wie hij was, hoe hij zich openbaarde en bekend maakte. Maar heb je wel eens over hem nagedacht? Heb je wel eens wat over hem gelezen toen hij nog niet op de aarde was? Nou, Spreuken 8 gaat over de Heer Jezus, over de wijsheid bij uitstek, toen hij nog in de heerlijkheid bij zijn vader was. Lees maar mee wat er staat vanaf vers 30. Daar wordt geschreven over de Heer Jezus. Ik was bij hem, bij de vader, prachtige tekst, zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te allen tijd spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensenkinderen. Nu dan, kinderen, luister naar mij. Welzalig zijn zij die mijn wegen in acht nemen. Luister naar vermaning en word wijs. Verwerp die niet. Welzalig, het buitengewoon gelukkig, is die mens die naar mij luistert. Door dag aan dag te waken aan mijn poorten. Door mijn deurposten te bewaken. Want wie mij vindt, die vindt het leven. En verkrijgt de goedgunstigheid van de Heere. Wie echter tegen mij zondigt, die doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Het gaat hier over de Heer Jezus, voordat hij naar de wereld kwam. En we leren hem in Spreuken 8 kennen als de opperste wijsheid. Jacobus 3, het tweede stukje, de laatste verse van Jacobus 3, vers 13 tot en met 18. Een kort gedeelte vandaag. Vorige keer hebben we nagedacht over het gebruik of het misbruik van de tong. Ik hoop dat die boodschap nog helder in je geest, voor je geest kan halen. En Jacobus gaat daarmee verder. En hij zegt dan in vers 13, of hij stelt een vraag beter gezegd, Jacobus 3 vers 13. Wie is wijs en verstandig onder u? Dan komt het antwoord, of de reactie op die vraag. Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, ze is duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar als tegenovergestelde, de wijze die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Nou, tot zover deze twee gedeelten uit Spreuken hoofdstuk 8 en Jacobus hoofdstuk 3. En beide stukjes, beide gedeelten gaan over de wijsheid. En ik heb boven deze boodschap gezet, de echte wijsheid komt van boven. Nou, wij zeggen wel eens tegen elkaar, al het goede komt van boven. Nou, ik zie allemaal knikkende gezichten, blijde gezichten. Dus daar zijn jullie van overtuigd. Het goede komt van boven, is afkomstig uit de hemel. Nou, dat kunnen we zeker zeggen als het gaat om echte wijsheid en wat echt verstandig is. Dat is vanuit de hemel op de aarde geopenbaard aan de mensheid in de volheid van de tijd. We hebben het allereerst, als het gaat over wijsheid en verstandigheid, over een persoon. De Heer Jezus Christus. Al het goede komt van boven. Nu is het best wel moeilijk om wijsheid en verstandig handelen te definiëren. Want ze hebben een hele sterke overlap met elkaar. Dus je kan ze bijna niet scheiden. Maar als ik er iets van mag zeggen, wat betekent nou wijsheid? Wanneer ben je nou echt wijs? Nou, dat heeft niet alleen te maken met dat je bekwaam bent of geleerd bent, maar je bent ook iemand, als je wijs bent, die situaties begrijpt en doorziet. Je hebt een bepaald inzicht ontvangen. Je hebt mensen met weinig kennis, ook van de Bijbel, maar die wel wijs zijn. Een bepaald inzicht, doorzien bepaalde situaties, die een ander totaal niet ziet. Dat is iets van wijsheid. En wat is de betekenis van verstandig zijn? Nou, dat betekent dat je kundig bent, maar vooral met het accent, luister goed, op bezonnenheid. Op doordacht handelen. Dat is ook belangrijk. Kundig zijn, jazeker, maar ook bezonnen zijn. Doordacht handelen, niet roekeloos zijn. Bezint erge begint. Dat is belangrijk. En dat heb je nodig, wil je vandaag met de Heer kunnen wandelen in het licht. Wijsheid en verstandigheid. Mag ik eens vragen, heb je daar behoefte aan? Nou, dat klinkt nog niet heel enthousiast. Dat kan zijn dat het ontbreekt aan zelfkennis natuurlijk. Maar ik denk dat we er allemaal behoefte aan hebben. Want juist als we verstandig en wijs met elkaar omgaan in huwelijken, in gezinnen, maar ook in het huis van God, dan wordt het een stuk aangenamer. En daarom, ik heb het net in de bidstond ook gezegd, ik wil niet een boekenkast theologie of zo doorgeven van joh, zo zit het. En daar moeten vooral jullie je voordeel mee doen. Ik heb het ook tegen mezelf. Nogmaals, we zijn werk in uitvoering. En wat zou het heerlijk zijn, deze serie draagt de overkoepelende titel Praktisch Geloven. Heerlijk zijn als we iets van die wijsheid die God in de Heer Jezus heeft geopenbaard, iets van dat verstandige handelen, niet alleen intellectueel aan ons bekend maakt, maar dat we ook de vertaalslag kunnen maken naar de praktijk van het leven. Daar gaat het om. En dan is dit niet zomaar een stukje kennis of zo, intellect, nee. Dan zeg je, hé, ik heb vaderkracht van Jacobus 3. Heel dichtbij. Nou, nu moet je daar even bij blijven, want Jacobus, die is natuurlijk een brief aan het schrijven, hè? Die gaat in één keer door. Wij lezen van hoofdstuk naar hoofdstuk, maar hij schrijft in één keer een brief. En het is niet de eerste keer, lees maar even mee, dat Jacobus schrijft over wijsheid. Want hij heeft het al eerder gedaan in Jacobus 1 vers 5. Wat zegt hij daar? Je hebt je Bijbel toch op je schoot. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, nou, ik denk dat we er allemaal een handtekening onder te kunnen zetten, toch? Als je tekort schiet, laat hij die dan aan God vragen. Wat een heerlijk woord is dat. Dus je hoeft niet weg te lopen. Blijf rustig zitten. Als je tot de conclusie komt, ik kom tekort, Sjaak, aan wijsheid. En aan echt verstandig handelen. Ik kom tekort. Ik heb het gewoon, ik beschik er niet over. Niet getreurd. We hebben een God in de hemel, die hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. En die zegt hier, die zet het zwart op wit, je mag het aan hem vragen en dan staat erbij, die aan een ieder overvloede geeft. Dus het is een gift. Je hoeft het slechts te ontvangen, aan te nemen en hij maakt geen verwijten. En dan staat er nog iets bij, lees alle woorden, en ze zal hem gegeven worden. Dat is een absolute zekerheid. Wat? Dat als je verlangt om wijsheid, om verstandig handelen, dan geeft de Heere God dat. Geloven we dat? Het is heel belangrijk dat je dat gelooft. Er zijn heel veel dingen die mensen verlangen die de Bijbel niet garandeert. Kan je een heel lijstje noemen, ga ik niet doen. Maar dit durf ik echt tegen je te zeggen, want als God het niet doet, dan is die een... Ja, je durft het bijna niet hardop te zeggen, maar dan is hij een leugenaar. God doet wat hij beloofd heeft. Dus je kan echt staat maken op het feit dat als jij wijsheid tekort komt en ik tekort schiet in verstandig handelen, dan zeg ik, Heere God, het staat zwart op wit, beloofd is beloofd. De vraag is alleen aan jou en mij, durf je te zeggen, te erkennen dat je tekort schiet? Daar ligt de moeilijkheid. Misschien dacht je eerst, de moeilijkheid ligt hem in de hemel, zit hem in het... Nee. De moeilijkheid ligt in ons hart. De erkenning van wie we echt zijn. Nou, de Heer gaat de uitdaging aan. Durf je te erkennen, dan ga ik je verder leiden. Jacobus 1 vers 5. Wijsheid is iets dus wat de Heer aanbiedt, belooft. En laat je daardoor vanmiddag bijzonder bemoedigen. En nu gaat het in Jacobus 1 vers 5 niet om intellectuele wijsheid, om kennis bedoel ik. Maar het gaat om wijsheid en inzicht, hoe je moet handelen, omgaan, specifiek met verzoeking en beproeving. Maar dat heb ik eerder behandeld. En als die wijsheid, luister goed hoor, die allereerst een persoon is, hoe langer hoe meer ons deel wordt, dan gaat die persoon in ons zichtbaar worden. De Heer Jezus Christus. En dat is het grote plan van God voor jou en mij hier op aarde. Hij wil jou en mij vormen volgens Romeinen 8 vers 29 naar het beeld van de Zoon. Tjoh, wat een wijsheid heb jij, joh. Wat ben jij een verstandig meisje geworden. Ik ken je nog van vroeger, maar toen was je een losbol. En nu... Nou, ik zit op de leerschool van de Heilige Geest en ik heb een belofte ontdekt in de Bijbel dat ik wijsheid en verstand kan ontvangen van de Allerhoogste God. Ik hoef er slechts om te vragen en hij zal het me geven. Dat las ik en ik heb er gebruik van gemaakt en zie daar. Soms zeggen we wel eens tegen elkaar, nou, die wijsheid heb je niet van jezelf. Dan zegt iemand wat, slim op, nou, die wijsheid heb je niet van jezelf. Nou ja, dat kan een christen ook zeggen, dat klopt. Die heb ik van boven. Daarom heb ik wijsheid ontvangen die van boven afkomstig is. Nou, nu is het heel interessant. De eerste keer, althans als ik goed gelezen heb, maar er zit hier wat bijbelkennis, dus ik weet het niet 100% zeker. Maar de eerste keer dat het woord wijsheid in de Bijbel voorkomt, dat hoef je niet op te zoeken hoor, maar dat is Exodus 28 vers 3. Het tweede Bijbelboek wordt al gesproken over wijsheid. Dat vind ik altijd wel leuk met bepaalde woorden. Wanneer komt het nou voor het eerst voor? En dat was in de periode dat de tabernakel gebouwd werd. En toen moest de kleding gemaakt worden voor de priester en voor de hoge priester. En wat staat er dan in dat vers? Dat God die mensen vervulde met een geest van wijsheid. God vervult. Dat vind ik heerlijk. Daar hoef ik zelf dus niet voor te werken. Hij vervulde toen al met een geest van wijsheid. En zo werden al die heerlijke materialen voor de tabernakel gemaakt. Dat gold voor alle attributen, maar het gold ook voor de kleding in de tabernakel. Het is een geweldige bemoediging. God vervuld. Ja, als je dan een leeg vat, hè. Kijk, hier heb ik een vaas, of wat is het? Die is nu leeg. Kijk. Daar zat iets in, dat zagen jullie ook. Maar die is leeg. Als je nou eerlijk durft te zeggen, Heere God, ik ben zo'n leeg vat. Ik doe me niet groter voor dan dat ik ben leeg. Maar wilt u hem vullen? Dat is toch heerlijk? Dat staat hier. God vervult mensen. Onder andere met wijsheid. Dat was Exodus. In het boek Openbaring, hoef je ook niet naartoe te bladen, komen we de wijsheid ook tegen. Moet je luisteren wat er staat in Openbaring 7 vers 12. Het laatste Bijbelboek. Prachtig vers, luister goed. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. Dat vind ik zo indrukwekkend. Die God die wijsheid is. En die wijsheid heeft geopenbaard, geëtaleerd in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Hij is de wijsheid. En die almachtige hoge God vervult nietige, zwakke mensen, mensen van vlees en bloed, met de wijsheid die bij hem, van hem afkomstig is. Hemel en aarde worden met elkaar verenigd. Zodat een hemels leven vandaag al op aarde wordt geleefd. Hij is de God die wijsheid is. Openbaring 7. En hij is de God die met wijsheid vervult. Exodus 28. En wil je nog een bewijs? Ik kom zo bij Jacobus 3 hoor. Als Jesaja profeteert over de komst van de Joodse Messias, dan schrijft hij in Jesaja 11 vers 2, op hem, op Jezus, zal de geest van de Heere rusten. En dan komen die bekende woorden, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en de vrezen van de Heere. En Paulus, een ras-echte Jood, hij bevestigt Jesaja in Colossense 2 vers 3, als hij schrijft, in Christus, de gezalfde, de Messias, zijn alle schatten van wijsheid en kennis verborgen, opgesloten. Nou, waarom zeg ik dit allemaal? Ik wil het helder hebben voor je en voor mezelf. Dat wijsheid iets is wat niet zozeer altijd groeit op de natuurlijke akker van een mens. Maar wat afkomstig is bij de schepper van hemel en aarde die jou en mij geschapen heeft. Hij is de opperste wijsheid. Die wijsheid heeft hij geopenbaard in de persoon en het werk van Christus. En hij is het vlees geworden woord. En hij vervult vandaag behoeftige mensen, verlangende mensen, met die wijsheid die van boven afkomstig is. Zodat je verstandig gaat handelen. Ja, dan wordt het leven totaal nieuw, of niet? Wat ik duidelijk wilde maken is dit. Als de Bijbel spreekt over wijsheid, dan dat is misschien wel bevrijdend voor je. Dan zeg je, Jacobus, niet, kom eens naar voren, mag ik je cv zien? Hoe ziet jouw cv eruit? Oké. Jij bent die route gegaan, valt wat tegen. Nou ja, je hebt een poging gedaan, maar het is niet het niveau wat ik wil dat je aan gaat tippen. Nou, dan hebben we zoveel kennis. Dus het is vanochtend niet een kwestie van cv's of zo naast elkaar leggen en zeggen, nou ja, ik kom er wel goed vanaf. Misschien valt dat wel tegen. Misschien ben je daarin zelfs wel een beetje teleurgesteld in jezelf. Wat een matige cv heb ik toch. Nou, prijs de Heer echte wijsheid en verstand is daarvan niet afhankelijk. Want nu kom ik bij Jacobus 3. Want na alles wat ik gezegd heb, welke vraag stelt Jacobus dan? Nou, heel eenvoudig, vers 13a. Wie is wijs? Wie is verstandig onder u? Nou, er worden geen vingers opgestoken. Want ja, dat is nogal wat, hè, als je pretendeert om wijs te zijn. Maar je hebt wel iets gedacht, zojuist. 100%. Je hebt iets gedacht. Wie is wijs? Wie is verstandig? Ik sprak ooit in een gemeente. Daar ging het over de vraag wie de eerste wil zijn. Als je dat aan christenen vraagt, denken ze dat is een hele negatieve vraag. Wie de eerste wil zijn. Dat hoeft helemaal niet negatief te zijn. Dus ik denk, nou laat ik die vraag stellen. Toen was er een broeder, die was heel eerlijk. Die stond gewoon op in de massa. Hij zei, ik wil de eerste zijn. Ik zei, nou prima broeder. Wat fijn dat je de eerste wil zijn. Maar weet je wat Jezus daarna zei, daaraan toevoegde? Als jij de eerste wil zijn, wees dan allerdienaar. Daar is dat iets aan verbonden, begrijp je? Nu komt de vraag, niet wie de eerste wil zijn. Wie van jullie is wijs? Wie is verstandig? En het antwoord, de reactie is heel bijzonder. Je zou zeggen, of je zou denken, nou er komt een heel lijstje aan kenmerken waar ik aan moet voldoen. Of althans, waar ik uit kan bewijzen op papier dat ik wijs en verstandig ben. Maar wat zegt Jacobus nou? En dat is helemaal in de lijn met de brief. Hij zegt, laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Hey, je hoeft niks aan te tonen op papier. Wat Jacobus doet, en dat heeft hij al eerder gedaan, want wat zei hij in eerdere hoofdstukken? Hij zegt, toon uw geloof uit uw werken. Niet welke boek heb je allemaal gelezen? Dat is ook goed, moet je vooral blijven doen. Maar in je levenswandel komt openbaar de echtheid van jouw geloof. Aan de vrucht, zei Jezus, ken je de boom. Jacobus trekt de lijn exact door. Hij is heel consequent in de wijze waarin hij onderwijs geeft. Hij zegt wijsheid, verstandig handelen. Nee, dat hoef je niet op papier aan te tonen. Het komt openbaar in je levenswandel. Een heel eenvoudig antwoord. Het antwoord is niet te vinden in intelligentie. Het antwoord is niet te vinden in intelligente, indrukwekkende redeneringen. Ook niet in academische titels. Zelfs niet in meeslepende woorden vanaf een preekstoel of vanaf een podium. Ik wil nog niet zeggen dat je wijs bent. Ik wil nog niet zeggen dat je verstandig bent. Nee, zegt Jacobus, je levenswandel openbaart iets. Een heel eenvoudig antwoord. Zoals geloof gedemonstreerd wordt in werken, zo komt wijsheid openbaar in onze handel en wandel. Nou, dan gaan we een stapje verder. Want wat zegt Jacobus nu? Er zijn twee soorten wijsheid. Een kind kan het onthouden vanmorgen. Er is een wijsheid die hij noemt, een wijsheid die van boven is, en een wijsheid die van beneden is. Nou, ik zie jullie op het puntje van je stoel zitten. En je zegt, kan je daar iets meer over vertellen? Want ik wil wel weten over welke wijsheid ik dan beschik en welke wijsheid mijn deel is en door welke wijsheid ik wandel. Is dat de wijsheid die van boven is of is dat de wijsheid die van beneden is? Nou, eerst iets over die wijsheid van beneden, de aardse wijsheid. Waarbij ik natuurlijk niet minachtend spreek over degenen die gestudeerd hebben of die een bepaalde carrière gemaakt. Doe dat, hè? Je begrijpt wat ik bedoel. Niet dat mijn mailbox morgen vol zit en allerlei moeilijke vragen over, oh, dus ik mag niet. Nee, nee. Het gaat erom de wijsheid die openbaar komt in een levenswandel en die niet zozeer met kennis te maken heeft. Het kan er wel uit voortvloeien, maar het hoeft niet altijd zo te zijn. Je kan, wat ik gezegd heb, met weinig kennis toch wijs zijn. Nou, de aardse wijsheid, wijsheid van beneden, die wordt gekenmerkt, schrik niet, lees maar mee in vers 14. Die wordt gekenmerkt door bittere afgunst, zegt Jacobus. En het tweede, wat kenmerkend is voor die wijsheid, is eigen belang. Even vasthouden. Bittere afgunst en eigen belang. En dat staat niet op zichzelf, want dat heeft ook een gevolg. Bepaalde consequenties. En dat is niet mis. Hij zegt, het gevolg daarvan is wanorde en kwalijke praktijken. Dat is de samenvatting van aardse wijsheid, van wijsheid van beneden. Wat is afgunst? Nou, afgunst, dat zou je kunnen omschrijven als een negatieve, pijnlijke emotie die alles te maken heeft met jaloezie. Afgunst. En hij voegde nog aan toe, bittere afgunst, bitterheid in je hart. Komt vroeg of laat openbaar in je wandel, in hoe je denkt, in hoe je handelt. Daarom is het, en dat zeg ik uit liefde, heel gevaarlijk om, als je bitter bent in je hart, om dat te koesteren, om vast te houden. Een van de eerste broeders die de Heere in mijn leven bracht, is broeder Aad van der Zanden. En die zei altijd, als je wrok hebt in je hart en je koestert dat, dan word je vroeg of laat een wrak. Dat is maar één letter verschil. Als afgunst in je hart is, en je koestert dat, je houdt dat vast, je doet er geen afstand van, dan is bitterheid, dat is wrok, dan word je vroeg of laat een wrak. Je kan het een tijd volhouden, maar je gaat innerlijk kapot. Afgunst. Jaloezie. Je misgunt een ander geluk wat je zelf mist. En jaloezie maakt veel meer kapot dan ons lief is. Ik las een tekst in Spreuken, ik had die nog nooit gelezen, jullie wel natuurlijk, maar ik zal hem voorlezen. Spreuken 14 vers 30, daar staat dit, luister. Een gezond hart is het leven voor het lichaam, maar afgunst is verrotting van de beenderen. Met andere woorden, jaloezie knaagt aan je botten. Je gaat innerlijk kapot als je geregeerd wordt, beheerst wordt door jaloezie. Om wat voor reden dan ook. Dat is het gevolg van aardse wijsheid, jaloezie. En aardse wijsheid wordt ook gekenmerkt door eigenbelang. Je slaat je eruit slaan. Op zo'n manier in het leven staan, handelen en wandelen, dat het voordeel naar jou toe komt. Ikke en de rest kan stikken. Een egocentrisch leven. Dat is aardse wijsheid. En broeders, zusters, laten we eerlijk zijn. Dit is toch wat we heel veel ook in onze maatschappij, maar ook in de kerk horen. Je moet op je eigen strepen gaan staan. Je eigen rechten. Hebben, halen en houden. En je moet creatief zijn om alles te verkrijgen wat je graag wil. Ten koste van alles en iedereen. Aardse wijsheid. Maar Jacobus zegt, pas op. Misschien zie je het nog niet in het begin dat je zo handelt en wandelt. Eigenbelang. Afgunst. Maar vroeg of laat gaat het zich openbaren. Hij zegt, het openbaart zich in wanorde en kwalijke praktijken. Als je op deze manier leeft, dan dringt dat vroeg of laat door naar de oppervlakte. Het komt openbaar. Aangrijpend, hè? Sommige mensen prik je er niet doorheen, aardse wijsheid. Maar soms prik je er ook zo doorheen. Maar het wordt zichtbaar. Je zal zeggen, waar wordt dat zichtbaar dan? Nou, op alle terreinen van het leven. Je ziet het in het bedrijfsleven. Je ziet het vandaag ook in de sportwereld. Nou ja, dat is misschien niet zo'n goed voorbeeld, maar het is crisis in Amsterdam op het moment. Dat is de sportwereld. Het heeft niks met christenheid te maken, hè? Het is crisis daar. Weet je wat het mee te maken heeft? Met afgunst? Echt hoor. Ik had die preek zo daar kunnen houden. Wat zou dat mooi zijn, een volle arena. Het heeft te maken met afgunst, jaloezie en eigenbelang. Onder het mom van allerlei belangen. Daar jagen we naar. En wat is het gevolg? Chaos. Wanorde. Die moet ingevlogen, die moet rechtgezet. Het heeft met eigen belang te maken. Maar niet alleen daar, het komt ook voor in de politiek. Eigen belang. Zogenaamd spreken in landsbelang. Maar ondertussen denk je aan je eigen podium. Kan je een tijdje volhouden? Nou, die gaat er echt voor. Respect, zeg. Maar toets je motieven. Is het eigen belang? Is het afgunst? Het wordt openbaar. Wanorde en chaos. Je zal zeggen, nou heerlijk, blijf je nog ver weg. Nou, iets dichterbij in de kerk is het ook zo. Als je in de kerk dingen doet vanwege eigen belang, vanuit afgunst, dan moet je er direct mee stoppen. Direct. Want het maakt meer kapot dan je lief is. Het gevolg is wanorde en chaos. En wat denk je in huwelijken en gezinnen? Als je als man in je huwelijk leeft voor je eigen belangen, voor je eigen behoeften, dan ben je ten diepste egocentrisch. En dat geldt voor een vrouw idem dito. Mogen verschillende terreinen zijn, maar het principe blijft hetzelfde. En vroeg of laat gaat het mis in zo'n huwelijk. Chaos, wanorde. Je gaat voor jezelf leven. Er ontstaan gescheiden werelden onder één dak. Dit is wat Jacobus zegt, de aardse wijsheid. En de wereld stimuleert het, leef je leven. Want jij hebt daar ook behoefte aan en jij denkt zo en het wordt gestimuleerd. En ondertussen, nou ja, ik hoef het niet uit te leggen toch? Als we zien hoeveel scheuring en scheiding er is. Is verdrietig of niet? Veel aardse wijsheid. En in gezin is het idem dito. Zie je dat het overal in door zich openbaart, aangrijpt. En Jacobus die leert ons dat als onze levenspraktijk zo is, dan zegt hij heel duidelijk, beroem je nou niet in zogenaamde wijsheid, want hij bestempelt het bepaald niet als wijsheid als je op deze manier in het leven staat. Afgunst en eigenbelang. Integendeel, schrik niet hoor, wat zegt hij ervan? Vers 15b. Hij bestempelt het als aards, hij bestempelt het als natuurlijk en zelfs als duivels. Aangrijpend, hè? Aardse wijsheid. En ik geloof dat we heel sterk gestimuleerd worden, ook in onze maatschappij, om aardse wijsheid te vergaren en te praktiseren. Terwijl de Bijbel zegt, wanorde, chaos, kwalijke praktijken, die zijn het gevolg. Duivels. Natuurlijk staat tegenover geestelijk. Het is niet vervuld van de geest van God. Aard staat tegenover het hemelse, al het goede komt van boven. En duivels, nou ja, als je de serie hebt gevolgd, dan weet je dat Jacobus in Jacobus 3 vers 6 over de tong ook al sprak over een lid dat ontstoken wordt in de hel. Jacobus is wel scherp, hè? Het zijn niet mijn woorden, het zegt Jacobus. Hij wil het belang ervan in laten zien dat je op een wijze manier met je tong omgaat. Maar ook dat je niet meegaat in die aardse wijsheid. Want het maakt meer kapot dan je lief is. De duivel, luister goed, dat woord komt van het Griekse woord diabolos. En dat betekent zoveel als uiteenwerper of tweespaltmaker. Scheuring, scheiding, wanorde, chaos. Voel je het? Jacobus heeft het precies door waar het vandaan komt. Hij is de vader van de leugen, zegt de Bijbel. De mensenmoorder van de beginnen. En Jezus zegt in Johannes Evangelie tot drie keer toe. Hij is de overste van de wereld. Op dit moment, in deze bedeling, is hij het die het voor het zeggen heeft, om het zo te zeggen. Broeders, zusters, vind je dit geen genade van God? Dat Jacobus dit even kort laat zien aan ons. En weer die vraag, wie is wijs? Wie is verstandig onder u? Dit moet je niet willen, toch? In je huwelijk niet, in je gezin niet. Maar lieve broeders en zusters, uit de grond van mijn hart, dit moeten we ook niet willen in de CGA. Aardse wijsheid. Laat deze gemeente niet gedomineerd worden door eigen belangen. Niet door afgunst, jaloezie. Maar laten we zoeken het belang van de Heer Jezus Christus en van de broeders en zusters. Er staat een geweldig getuigenis van Timotheus, dat hij niet zijn eigen belangen zocht, maar die van Christus. Daar ligt de zegen. Nou gaan we even over naar het positieve. De aardse wijsheid hebben we genoeg van, hè? Nou, de amens hadden ten hemel mogen stijgen nu. Daar moeten we ver weg bij blijven. Maar waar Jacobus ons naar wil brengen is, daar die hemelse wijsheid. En Jacobus, die neemt je mee in een aantal karakteristieken van, een aantal kenmerken van deze hemelse wijsheid. Deze levenswijsheid die nodig is om met God te kunnen wandelen. En de oorsprong, zegt hij, ligt in de hemel zelf, bij God zelf. Daar komt het vandaan. 7 kenmerken van de hemelse wijsheid. Als eerste zegt hij, We gaan er even kort doorheen. Die hemelse wijsheid, die wijsheid van boven is allereerst rein. En reinheid hier vanuit het Grieks betekent, hij is ongemengd. In de betekenis dat er geen sprake is van een onzuivere bijbedoeling. De hemelse wijsheid die gepraktiseerd wordt, is vrij van bijbedoelingen. Je kan wel eens iets doen in je leven met een bijbedoeling. Je openbaart alsof je die kant op gaat, maar je hoopt dat hier iets daardoor gaat gebeuren. Ten diepste is dit wat je op het oog hebt en niet waar je naar richt. Begrijp je wat ik zeg? Het is een bijbedoeling. Het is aardse wijsheid. En de Bijbel zegt, die hemelse wijsheid die is vrij van bijbedoelingen. Met andere woorden, die is puur. Die is oprecht. Die komt recht uit het hart. Mooi is dat, hè? Als iemand puur is. Echt is. Te vertrouwen. Trouwen is, dan zegt de Bijbel, hij is rein, hij is ongemengd, hij is vrij van bijbedoelingen. Dat is heerlijk leven met elkaar, hè? Daar hoef je nooit over in te zitten, zou hij dat nou bedoelen of zou hij dat nou bedoelen? Dat is heel na samenwerken met mensen. Zou hij dat nou bedoelen? Ik weet het niet. Maar als je transparant bent tot op het bot, dat is heerlijk werken. Heb je weinig zorgen aan je hoofd? Want je kan er gewoon vanuit vertrouwen mee samenwerken. Dat is het. Die is rein, ongemengd. Nou, ja, ik heb hier veel te veel staan, maar Filippenzenbrief, Paulus noemt het in Filippenzen 4, het gaat om oprechtheid in je denken. Petrus zegt oprechtheid in je levenswandel. En Jacobus zegt oprechtheid in je wijsheid, in verstandig handelen. Zie je, het komt er allemaal in terug. In je wandel, in je handel, in je gebed. Het tweede wat hij noemt, die hemelse wijsheid is ook vreedzaam. Broeders, zusters, de ware wijsheid zoekt de vrede in plaats van de strijd. De echte wijsheid is niet strijdlustig, maar vreedzaam. Wat zei Jezus in de bergrede? Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. En de gelovigen zijn beelddragers van de Vader in de hemel. Die wordt genoemd de God van de vrede. Je hebt mensen, als ze ergens binnenkomen, dan gaan de gordijnen waaien. Waar ze ook komen. Waar ze zijn, gebeurt altijd wat. Op plek A, B, C, gemeente D, E, F, altijd waait de gordijnen. Het zit gewoon erin. En dan moet het aangepakt worden. Strijdlustig. Maar de hemelse wijsheid is vreedzaam. Vredestichters. Hé, dan heb je iets in je van de vrede. Vorst, de Heer Jezus Christus. De derde, de echte wijsheid heeft ook oog voor wat redelijk en billijk is. Er staat hier een woord welwillend. Echte wijsheid heeft oog voor redelijkheid en billijkheid. Je kan het ook vertalen, de echte wijsheid is mild en vriendelijk. Dat is een wijsheid die er niet allereerst naar streeft om op je eigen rechten te gaan staan, je strepen. En dingen puur voor jezelf op te eisen. Nee, je hebt oog voor het grotere geheel. Dat is mooi, hè? Het is iets van wijsheid. Dat je niet alleen naar jouw wereld kijkt, maar dat je iets hebt voor, oog hebt voor dat grotere geheel waar je ook deel van uitmaakt, toch? Je hebt dat grotere belang ook op het oog. En je bent bereid om daar jezelf in te schikken. Dat is een mooie eigenschap, toch? Dan heb je iets van die hemelse wijsheid. Filippenzen 4 vers 5 zegt, uw welwillendheid, uw vriendelijkheid, zij alle mensen bekend, de Heere is nabij. Die welwillendheid. Dat is een mooie eigenschap. Het vierde, blijf je nog even bij. Jacobus zegt, de ware wijsheid komt ook openbaar in het feit dat je gezeggelijk bent. Dat wil zeggen dat als we samen gaan zitten en we de Bijbel openen, dat je bereid bent om de waarheid tot je te laten spreken. En dat niet alleen, je bent ook bereid om je door die waarheid te laten corrigeren. Je bent gezeggelijk. Voor reden vatbaar, zo kan je het ook vertalen. Zijn wij mensen die corrigeerbaar zijn, aanspreekbaar zijn? Staan we daarvoor open? Vind je het fijn? Als je het kan verdragen, zegt de Bijbel, zegt Jacobus, dan heb je iets van die hemelse wijsheid. Omdat als het goed is, die ander altijd het goede met jou op het oog heeft. Gezeggelijk. We zijn aan elkaar gegeven tot opbouw. Het vijfde. Hij zegt, die hemelse wijsheid openbaart zich ook in barmhartigheid en goede vruchten. Je bent vol ontferming, erbarmen. Je kan medelijden hebben met die ander. En dat heb je ook niet van jezelf. Dat heb je van die medelijdende hoge priester. Die mee kan voelen, mee kan lijden met die ander. Die in een ander zijn huid kan kruipen. Jezus zegt in Lucas 6, vers 36. Wees dan barmhartig, zoals ook uw vader barmhartig is. Zoals God zich over ons ontfermd heeft, mogen wij op onze beurt ons over anderen ontfermen. En dat bewerkt vrucht in ons leven. Dan heb je iets van die hemelse wijsheid. Je kijkt verder dan je eigen leventje, maar je hebt oog voor die ander. Het zesde, is niet altijd even makkelijk. Het zesde van de hemelse wijsheid is dat het niet leidt tot partijschap. Onpartijdigheid. Je kan ook zeggen, je hinkt niet op twee gedachten. Dat wil niet zeggen dat een christen geen visie heeft. Hè? Dat maken mensen ervan. Nee, maar juist omdat je visie hebt, vanuit de schrift, heb je een bepaalde overtuiging. En laat je je niet zomaar in een kamp trekken. Onpartijdigheid. Je wil Gods principes toepassen op alle terreinen van het leven. Dat. Je hinkt niet op twee gedachten. Je wil er echt voor gaan. Je wil kleur bekennen. Dat is belangrijk. En zeker vandaag, waarin alles maar op één hoop gegooid wordt, vermengd wordt, water bij de wijn gedaan wordt. Dat is niet de onpartijdigheid die de Bijbel bedoelt. Nee, het is juist een stuk helderheid in je leven. Niet hinken op twee gedachten, maar met overtuiging je weggaan. En het laatste. De hemelse wijsheid is ook niet hypocriet. Ze is ongeveinsd, zegt de Bijbel. Je kan staat maken op de woorden van een christen. De Bijbel spreekt over ongeveinsde liefde, ongeveinsd geloof. Dus niet huichelachtig, niet hypocriet of dubbelhartig. Dat je zegt van, ja, ze zegt het wel, maar wat zit daar dan achter? Het voelt niet goed, dat. Nee, hij of zij is uit één stuk geweven. Transparant tot op het bot. Wat is dat mooi als dat voor de gemeente geldt. Dat bouwt enorm op. Dan hoef je niet allerlei bijgedachten te hebben. Nee, dan weet je, de persoon met wie ik leef of samenwerk is ongeveinsd. What you see is what you get. Dat. Wat is dat een mooie eigenschap. Als dat je bezit is, dan is dat iets van hemelse wijsheid. Dat bouwt op en bemoedigt. En Jacobus sluit af in vers 18. Wie is verstandig en wijs onder u? Hij zegt, de vrucht van de gerechtigheid, in vers 18, wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. De vrucht van de gerechtigheid. Al die kenmerken van de hemelse wijsheid, van de wijsheid die van boven is, dat is uiteindelijk vrucht van de geest van God, wat hij in mij bewerkt. En wat vroeg of laat in mijn levenswandel openbaar komt. Want dat was het antwoord op de vraag, wie is verstandig en wijs onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien. Met andere woorden, dat wat de geest bewerkt in mijn hart, in mijn denken, in mijn emotie, in mijn gevoelsleven, daar gebruikt hij het woord voor, onder andere de Jacobusbrief, die vrucht gaat openbaar worden. En dat is wat mensen proeven en zien. Misschien zeg je van mezelf, ja, van jezelf, ik draag niet zoveel vrucht. Nee, maar ja, een appelboom die eet ook zijn eigen vruchten niet op, hè. Dus of die appelboom er nou helemaal van overtuigd is, dan is het toch nog taart. Maar er zijn wel mensen die appels plukken en wel eten, toch? Die kunnen er iets over zeggen. Dus die vrucht wordt door een ander geproefd. De vrucht van de gerechtigheid. Is ten diepste de vrucht van de rechtvaardige, van de Messias. Het karakter van de Heer Jezus. Galaten 5 vers 22. En waarom sluit Jacobus zo af? Nou, ik geloof dit en ik sluit er ook mee af. Hij laat hier heel duidelijk het grote belang zien van eenheid onder de gelovigen. De gemeente van de Heer Jezus Christus in de laatste dagen heeft behoefte aan vredestichters. De gedachte is duidelijk. Het zaaien in vrede brengt deze vrucht voort, namelijk de gerechtigheid zelf. Christus die openbaar wordt. Wat zou dat een zegen zijn? Als dat het gevolg is van deze serie. Niet alleen kennis verzameld, niet alleen een heel groot hoofd gekregen, maar vooral een heel groot en kloppend hart. Met het intense gebed, maak mij, Heer Jezus, een beeld van u. Want de Bijbel zegt het in Galaten 6 vers 7b, wat een mens zaait, dat zal die ook oogsten. Wij zijn voortdurend aan het zaaien. Alle woorden die je uitspreekt en alle daden die je verricht, het is zaad dat tot jou wordt uitgestrooid. En als je woorden, je daden ingegeven zijn door de opperste wijsheid, de wijsheid van boven, dan zul je een prachtige vrucht, ja de vrede van God, oogsten. En dan geniet je nu al wat straks in het vrederijk, in het Messiaans vrederijk, als Christus zal gaan regeren, de vredevorst, wat straks op aarde zichtbaar zal gaan worden en gevestigd zal gaan worden. Dan mag je vandaag al een ambassadeur zijn van het koninkrijk dat komt. En wat zijn de kenmerken van het koninkrijk? Vrede, rust en gerechtigheid. In een wereld vol ongerechtigheid, onrust en onvrede ben ik een ambassadeur. Ik ben hier niet thuis, ik ben op doorreis. Van het koninkrijk dat komt, omdat God door zijn woord en geest mij iets geleerd heeft van die hemelse wijsheid. Dat moet toch een eer voor je zijn? Dat jij en ik vandaag mogen leven vanuit de hemelse wijsheid. En dat mensen tegen je zeggen, dat heb je ook niet van jezelf, jij. Ik ken je nog uit je verleden. Ik heb misschien nog wel in de kroeg naast je gestaan. En nu dit, ja. Ga zitten, ik zal het je uitleggen. Ik heb een ontmoeting gehad met de opperste wijsheid in Spreuken 8. Ik ben een totale nieuwe schepping geworden. Oh ja, zeker, werk in uitvoering tot op dit moment, maar toch. Ik ben anders als toen. Nieuwe schepping, het oude voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Sterker nog, ik ben ambassadeur geworden. Oh, voor welke ambassade werk je dan? Ik ben ambassadeur van het Koninkrijk der Hemelen. En ik draag door genade de kenmerken van mijn Heer en van mijn Heiland. En die werkt hij hoe langer hoe meer uit. Tjonge jongen, wat een wijsheid zeg. Ik ken je niet meer. Dat klopt. Als God het doet, dan doet hij het goed. Zodat Jezus vandaag zichtbaar gaat worden. Broeders, zusters, ik eindig met de vraag waarmee Jacobus begon. Wie is wijs en verstandig onder u? Je mag je vinger opsteken. Dan zegt de Bijbel tegen jou en mij, laat dat dan uit je goede levenswandel zien. Misschien, en ik zeg het ook tegen mezelf, moeten we wel minder praten en meer het leven leven. En weet je wat dat betekent? Dat we in de weg van zelfverloochening Christus gelijkvormig worden. En ik heb goed nieuws voor je. Als je zegt, nou, ik kan wel een portie wijsheid gebruiken en nog wel iets extra's wat verstandig handelen betreft. God geeft mild. En hij verwijt niet. Er is een overvloed bij hem. En hij heeft een diep intens verlangen. De Vader. Om jou hoe langer hoe meer te laten lijken op zijn Zoon. De Heer zegen ons. Individueel. Maar ook als gemeente collectief. Met veel van deze hemelse wijsheid. En je zal gaan ontdekken dat huwelijken opbloeien, dat gezinnen opbloeien, dat de gemeente nog meer opbloeit dan dat ze nu gedaan heeft. En dat Christus zichtbaar wordt in en door ons heen. De Heer zegen ons allen met deze wijsheid. Amen.